Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond op dinsdag 4 oktober bij Voetbalpraat. Er is genoeg te bespreken op een gitzwarte avond voor Ajax. Gaan we vandaag een voetbalpraat gaan we doen met Hedwiges Maduro, met Kees Kwakman en met Mark van Rijswijk. Mark, om met jou te beginnen. Als het nog geen crisis was in Amsterdam, is het na de 1-6 nederlaag in de Champions League tegen Napoli volgens mij crisis met een hoofdletter C.
Ja, dat was de vraag van tevoren. Hè? Hoe groot wordt de crisis als ze verliezen? Nou ja, ik denk dat als dit 1-2 was geworden, dan had je er echt nog wel begrip voor op kunnen brengen. Maar de grootste Europese nederlaag ooit in de clubgeschiedenis. De manier waarop op alle fronten weggeblazen, op alle fronten tekort komen. In de situatie waar Ajax nu in zit. Ja, het is crisis. Zo simpel is het.
Laten we maar beginnen te duiden met de twee voetballers, de oud-voetballers aan tafel. Hedwiges, om met jou te beginnen. Volgens mij had jij na een minuut of 10, 15 al door dat het een hele moeilijke avond voor Ajax zou worden. Ondanks die voorsprong.
Ja, omdat je eigenlijk al direct zag dat ze niet onder de druk uit konden komen. Volgens mij was er een bal van Alvarez die hij niet goed aannam. Waardoor Napoli direct naschoot. Ik denk na minuut 7. Toen dacht ik al van oeh, dat wordt lastig. Zocht heel veel de lange bal. Ik vond dat Ajax heel weinig lef aan de bal toonde. En Napoli was gewoon heel goed in de druk zetten en ze strafte alles af. En ook complimenten aan Napoli, hoe zij Ajax overklast hebben. Eigenlijk een beetje op de Ajax manier. Veel combinatiespel, mooie goals gezien. Maar ook in de druk zetten, hoog op het helft van Ajax. Dus dat was pijnlijk om te zien eigenlijk.
Ja, eigenlijk werd Ajax bestreden met de middelen hoe Ajax vaak tegenstanders bestrijdt.
Ja, zeker. Dus dat was opvallend om te zien. Maar als je kijkt naar hoe Napoli dat heeft gedaan, gewoon heel veel respect daarvoor. En ze hebben gewoon echt alle pijnpunten hebben ze blootgelegd bij Ajax. Dus voorzetten van de zijkant, waar Ajax eigenlijk dramatisch in is het hele seizoen al. Sinds de Johan Cruijffschaal hebben we al gezien dat PSV die voorzetten gaf. Balletje van Gakpo en een Til kopte hem in. Van de week nog gezien bij Go Ahead Eagles. Een balkon van de zijkant, je kan hem vrij intikken. Vandaag ook weer gezien, een paar voorzetten wat geen eens een goal oplevert, maar wel gevaar oplevert. En ook nog een goals natuurlijk erbij.
De eerste twee wel.
Bij de eerste twee wel. Dus dat valt mij enorm op. Die voorzetten worden gewoon niet goed verdedigd. Corners tegen, al enorm veel goals tegen uit standaard situaties. Dus ja, het verdedigende aspect bij Ajax zit gewoon niet goed in elkaar.
En dan, Kees, te bedenken dat Ajax een droomstart kende, snel doelpunt met Kudus. Wat deden ze daarna niet goed?
Nou ja, hoe lang hebben we? Ik denk dat wel een pittige nabespreking wordt met van Alfred Schreuder met de ploeg. Maar je moet Napoli zeker de credits geven. Kijk, die hebben natuurlijk naar Liverpool gekeken, naar die wedstrijd. En die hebben gezien dat op het moment dat je als je Ajax goed onder druk kan zetten, heeft Ajax niet de middelen om zich daar onderuit te voetballen. Achterin is het voetbal, het risico wat ze nemen is niet meer zoals dat misschien in het verleden was. Komt ook een beetje omdat Rens daarin wat minder is dan Mazraoui natuurlijk, die er altijd speelde. En Bessie is daarin minder. Ja, die moet daar ook aan wennen. Hè. Die is het natuurlijk helemaal niet gewend. Dat zie je ook bij die vierde goal, meteen naar rust. Dat hij dan toch denkt, ja, deze bal zal pas weer toch wel wegtrappen. En dan pas weer kiest toch voor de voetballende oplossing. Dus daarin zie je al dat Ajax wat tekort komt. Maar ook gewoon, dat moet je ook niet vergeten, op het moment dat je de lange bal... vorig jaar hadden ze Haller. En dat is natuurlijk wel... want je zag, vorig jaar werd Ajax ook echt wel een aantal keren onder druk gezet door ploegen. Alleen hadden ze altijd de escape om die bal naar Haller te spelen. En dan is het niet dat Haller elke bal bij zich hield. Maar of hij kreeg een vrije trap mee, of die bal die viel dan ergens voor hem waar ze op anticipeerden. Ja, en nu had je uiteindelijk met Kudus... Ik vond het heel lang voordat hij wachtte met wisselen, uiteindelijk. Want aan de bal lag daar uiteindelijk het probleem bij Ajax. Ajax moest vanuit de tweede bal gaan spelen, omdat Napoli zo goed druk gaf. Ja, je kon er niet onderuit voetballen. Ja, als je dan met Kudus voorin speelt, die vanzelfsprekend geen duel wint, maar ook daaromheen niet goed anticipeert. Ja, ik had het dan toch veel eerder En misschien had hij al wel voor rust moeten wisselen. Want voor rust was Napoli eigenlijk ook al herenmeester.
Ja. Ja. Als je ook kijkt naar de lengte bij Ajax. Je hebt met corners verdedigend even in het dekken. Heb je nu alleen maar Bessie en Alvarez. Die echt vrij lang zijn. Ja. De rest zijn ze allemaal vrij klein. Dus elke corner is al gevaar. Of kan gevaar opleveren. Dus dat valt mij ook op. Vorig jaar had je inderdaad Haller die ook veel ballen wegwerkte. Hè? Dus ja, dat is gewoon nu dit jaar heel veel minder. Bij Ajax.
En ik denk ook Kudus in de spits. Dat zag je bijvoorbeeld tegen Rangers. Op het moment dat de tegenstander inzakt en Kudus gaat dan een beetje zwerven en die gaat dan lopen. Ja, dat is voor een verdedigende ploeg heel lastig te bespelen. Op het moment dat de tegenstander druk geeft en Kudus staat gewoon in de spits tegenover twee beren van verdedigers. Ja, dan komt hij niet in zijn sterkte te spelen. En ik denk dat je dan Kudus misschien wel op het middenveld heel goed kunt gebruiken. Want dan is hij juist degene die wel met een man in zijn rug in de dekking aangespeeld kan worden. Tegen AZ zag je dat ook, kwam eigenlijk ze niet onderuit. En dan zou je misschien wel met Kudus op het middenveld moeten gaan spelen, die daar een man kan uitspelen. En dan zet je gewoon Brobby of desnoods Luca, die 2 meter is, zet je dan neer. En dat je dan misschien van tevoren niet helemaal weet wat Napoli gaat doen. Maar misschien had die voorrust al wel moeten wisselen. Want het voorrust had je al continu het idee na Napoli is op alle fronten beter.
Begreep jij de opstelling, Mark? Want op 4 posities was de opstelling gewijzigd. Hè, ten opzichte van het gelijke spel tegen Go Ahead Eagles. Eigenlijk kwamen de basisspelers weer terug. Hè, met onder andere dus Kudus voorin.
Precies, ja, dat vond ik inderdaad precies wat Kees zegt. Dat je zo begint, omdat je ook, je gaat toch vanuit je eigen spel gaat spelen. Maar je bent wel, dat moet je als Ajax ook. Je bent Ajax, je speelt thuis. Je dan enorm al aan te gaan passen. En bijvoorbeeld, zeg maar, wat
je had misschien wel kunnen weten dat na twee keer naar die wedstrijd tegen Liverpool.
Ja. Maar ik ga ervan uit dat Schreuder wel hoopte dat hij toch makkelijk onder de druk uit kan spelen. Je kan ook zelf denken, op Anfield lukte dat natuurlijk ook voor geen meter. Ik kwam hier ook totaal niet aan voetballen toe. En dat is misschien wel het meest pijnlijke. Dat je nu op 2 keer op dit niveau gewogen bent. En voetballend zo enorm tekort komt dat je gewoon op het moment dat de druk wordt gezet er niet onderuit komt.
Nou, in AZ eigenlijk ook wel.
Ja, en AZ eigenlijk ook inderdaad.
Maar wat is er dan gebeurd? Want ik kan me nog wel een beetje de teneur na Rangers thuis was het. Nou, misschien is dit Ajax wel beter dan het Ajax onder Ten Hag. Ja, maar nu zijn we een paar weken verder.
Kom je inderdaad bijvoorbeeld bij Bessie ten opzichte van Martinez, wat natuurlijk aan de bal een gigantisch verschil is. En Rangers Mazraoui is dat ook. Mazraoui was daarin veel bepalender. Kijk, en Timber en Blind stonden er al. Die twee factoren, dat weegt dus denk ik zo zwaar. Omdat je daar gewoon echt voetballend vermogen mist op dat moment.
Nu weten we wel dat Ajax natuurlijk in de filosofie heeft. Ze willen zo graag bij de elite gaan horen in Europa. Nu ziet het ernaar uit, we moeten nog geen conclusies trekken. Maar dat het wel heel moeilijk wordt om in die Champions League weer door te gaan. Moeten we dan toch al gaan wegen? Bijvoorbeeld de trainer. Naar het technisch beleid wat er allemaal aan is getrokken.
Je moet altijd evalueren. Ik denk dat het nu wel vrij vroeg is om direct naar de trainer te kijken. Maar het is wel pijnlijk. Om te constateren dat Ajax niet mee kan. Zeker op de manier hoe Ajax zelf wilt spelen. Dus als je Ajax onder druk zet, dat ze direct in de problemen komen. Waardoor ze de lange bal moeten spelen en je daar ook geen wapens bij hebt. Dus daar moet echt naar gekeken worden. Want ik vind dat Ajax daarin niet goed heeft gehandeld. Misschien dat ze die Luca daarom wel hebben gehaald. Die is vrij lang, die spits. Maar die is nog niet goed genoeg, denk ik. Ocampos valt tegen, is niet echt de Ajax-speler. Dus als je kijkt naar de aankopen, welke aankoop is direct Champions League ready? Dat is misschien Bergwijn.
Nou, nu ook niet. Niet zoals hij vraagt. Maar misschien, ik denk dat Schreuder, het gaat nu vooral om keuzes maken, denk ik. En ik zou niet precies weten wat de juiste keuzes zijn. Maar feit is dat je, zoals het nu staat, met deze voorhoede, kan het dus ook niet. Kan je dus niet mee. Dus moet je, ik zou zeggen, of Tadić naar links, of misschien wel naar de bank. Want dit werkt dus niet.
Nou, Tadić die gaat ook naar de bank volgende week.
pakt een rode kaart.
Uiteindelijk hebben ze natuurlijk voor Anthony geen echte opvolger gekregen. Ook omdat het natuurlijk allemaal kort dag uiteindelijk nog werd. Ook Campos hadden ze dan, die is dan zo gehuurd. Maar die blijkt niet de directe vervanger te zijn. Nou, Conceição mag je daar denk ik niet van verwachten. Nee. Dan kom je uiteindelijk bij Tadić uit. Ja, en natuurlijk heeft dat even tijd nodig. En dat ging ook wel wat beter. Maar uiteindelijk is dat toch niet een echte rechtsbuiten voor Ajax. En daarin ben ik het wel met Mark eens. Dan moet je keuzes maken. Maar de vraag is wel, waar kom je dan op uit op de rechtsbuitenpositie? Dan moet hij misschien met Bergwijn gaan schuiven.
Of Berghuis.
Of Berghuis, ja. Die staat daar volgens mij ook niet meer vrolijk inmiddels.
Die
heeft ook persoonlijk natuurlijk mee te maken dat hij bij het Nederlands elftal op het middenveld staat. Hij speelde toen bij Sparta uit rechtsbuiten. Het zag ook dat een houding. Daar hebben ze echt wel aan die kant een probleem.
Nu weet ik wel natuurlijk Anthony laat pas verkocht, maar wel 100 miljoen binnen. Nou, al die andere spelers die verkocht zijn, is het dan toch niet goed ingekocht?
Ja, dat is dan misschien wel te makkelijk, hè, om te zeggen van, want Anthony, die wilden ze denk ik ook echt niet verkopen in eerste instantie.
Daarom zag Schreuder dit probleem wel aankomen. Denk ik, want die benadrukte zo enorm, Anthony mag niet weg, Anthony mag niet weg, want die zag precies dit aankomen. Die diepgang, die snelheid, die mist hij volledig nu aan die rechterkant. Ja, daar wordt hij op afgerekend, maar er is gewoon geen alternatief. Want je hebt niet eens een Anthony Light tot je beschikking. Je hebt gewoon geen enkele voetballer die qua type in de buurt komt. Dat je mindere voetballer dan Anthony daar zou hebben, dat is logisch misschien. Als maar in ieder geval qua type een beetje.
Ja, die Konsa Sayu zal dan het meest in de buurt komen. Maar ja, die is ook steeds geblesseerd. Dus
daarom. Ja, daar mag je niet van verwachten. Als je zo'n lijstje maakt, weet je, van alle aankopen. Er zijn er maar heel weinig die dan nu al echt ready zijn om de Champions League direct te presteren in de Champions League. Dus daar moet je dan wel naar kijken. Misschien heeft de clubleiding al vanaf het begin gezegd van ja, ze zijn nog niet ready. Ze hebben nog tijd nodig. Alleen bij Ajax kan dat natuurlijk niet als je ambities daarin hebt. Ik ben wel benieuwd hoe andere ploegen nu ook in de Eredivisie naar kijken. Iedereen zakt altijd een beetje in. Maar ja, dit laat ook wel zien van als je Ajax een beetje onder druk zet, Blind vastzet, Timber vastzet, ja, dat je wel kans maakt om ballen te veroveren. En Ajax dan noodgedwongen lange ballen moet spelen. Dus ik hoop eens een keer ook dat de ploegen toch denken van oké, weet je, we kunnen Ajax ook weer bestrijden op een andere manier dan alleen maar in te zakken. Dus ik vind dat wel leuk om te zien. Dat verandert continu.
Ajax verliest heel dik. Nou, nog nooit 6 doelpunten in de eigen arena Europees. Van Napoli. Op papier misschien geen Europese top. Maar ja, die maken wel indruk. Hè? Met de zegen tegen Liverpool 4-1. Ja. Bij Rangers makkelijk gewonnen. Vandaag is dit misschien wel een favoriet.
Geweldig middenveld ook.
De Dark Horse.
Die Anguissa en die, Lobotka die bij Ajax vandaan kwam. Goede spelers. Natuurlijk die Georgiër, die kennen we voorin. Ja. Maar ze maakt ook een paar schitterende goals.
Maar wat doet Spalletti dan specifiek, waardoor het zo moet?
Wat ik nu opvallend vond, was echt de manier van druk zetten. En hoe ze dan ook gewoon op het moment dat ze de bal veroveren, gelijk hup, naar voren met zoveel snelheid. Ja, dat. En weet je, de tijd is ook wel een beetje voorbij. Dat is al wel een aantal jaar voorbij, dat Italiaanse ploegen. Ja, heel ouderwets nog steeds de Catenaccio. Maar die tijd is inmiddels al wel vervlogen. Want die ploegen die spelen echt wel. Lazio hebben we ook gezien tegen Feyenoord. Nou ja, al jaren Conte die altijd.
Atalanta is ook
een ploeg. Ja, weet je, en dat precies. Zie je met Napoli, met Sarri. Sarri is er eigenlijk een beetje mee begonnen met Napoli toen de tijd. Ja, en dat zie je bij dit Napoli ook wel. Dat ze ook echt wel proberen te voetballen van achteruit ook. Ik vond het echt.
Ik zag het eigenlijk ook, even kijken bij het EK, hè, met Italië zelf op een gegeven moment. Dat je dacht, alles is een beetje veranderd in Italië. Voetballend, heel goed voetbal. Maar het was echt opvallend dat ze af en toe zelfs met 6-7 man druk gingen zetten. Ik zit op een gegeven moment te kijken naar koppeltjes van wie komt er vrij achterin. Maar er was niemand echt vrij. Ze stonden goed onder druk. Ze gaven ook nog het gevoel van dat Ajax op kon bouwen, zeg maar. Dus ze stonden er niet. Dus ze lieten Ajax nog inspelen. En op een gegeven moment, maakt niet de eerste of de tweede, maar de derde speler maakte fout. En dan stonden ze allemaal daar. En dan konden ze ook goals maken. En dat is tactisch echt heel goed. Dus je ziet dat ze gewoon echt een goede trainer ook hebben daarin. Ik vond dat heel opvallend. Eigenlijk dwongen ze Ajax gewoon om een lange bal te spelen. En ja, die wonnen ze ook nog. Dus echt overklast.
Ja, dan moet je over iets meer dan een week naar Italië. Moet je naar Napoli. Moeten ze daar aan gaan vliegen?
Nou ja,
zonder Tadić, hè?
Zonder Tadić.
Het gaat om Liverpool thuis nu.
Misschien eigenlijk. Is dat wel een zege eens een keer ook.
Kijk, Napoli hou je normaal gesproken al niet meer in. Onder een resultaat wordt het toch vrij lastig om die nog te passeren. Dus je moet daar winnen en zelfs dan is het waarschijnlijk onmogelijk. Dus er komt nu ook heel veel druk juist op Liverpool thuis te liggen. Want heel simpel, als eigenlijk van Liverpool thuis verliest, is het hoe dan ook klaar. Dan is er geen enkel scenario meer waarin ze nog de Champions League kunnen overwinteren. Want dan kunnen ze zowel Liverpool als Napoli niet meer op onder resultaat voorbij. Dus die wedstrijd wordt nog wel veel belangrijker. Maar ja, je zal ergens ook nog een goed gevoel aan over moeten houden. En ja, hoe is het? Ja, want ja, dat is, je hebt nu Volendam komend weekend. Dan ga je er maar vanuit dat ze dat in ieder geval wel kunnen winnen. Want zo lekker speelt Volendam natuurlijk ook nog niet.
Nou, maar daar weet je natuurlijk al als van Volendam. Hoe kijken ze naar die wedstrijd? Want ik bedoel.
Ja, ik weet het niet. Ik ben niet door de blog gegaan. Hoe ze naar die wedstrijd kijken.
Denken zij Volendam nu ook van. We gaan het doen op de Napeling manier?
Die schijt in de broek. Nee, dat zal ongetwijfeld. Dat denk ik wel.
Ja, want dat is Jonk, ik bedoel.
Ja, precies. Met Jonk. Dat je denkt van. Gaan ze ook onder druk zetten?
Over het algemeen geeft Volendam wel druk op de tegenstander. Dat proberen ze altijd wel. En dat zullen ze tegen. Maar.
Nu extra misschien. Nu extra.
Ze kunnen niet zo goed verdedigen.
Ja. Maar ook Tadić heeft rood. Stel je voor dat het wel goed gaat. Het is wel eens, kan ook misschien een zegen zijn. Even kijken hoe Ajax functioneert zonder Tadić. Wie gaat er überhaupt? Dat hebben we net eigenlijk over gehad. Maar ja, stel je voor dat... hij speelt al weken eigenlijk niet goed.
Dat wel in elkaar, hij zegt, ik zeg maar wat, Berghuis rechts buiten of wat dan ook. En hij Kudus, klaart op 10. Hij zet Kudus naar rechts, Brobbey spits, ja. Bergwijn links. En houdt Berghuis op 10. Ja. Wat de optie, en het werkt. Ja, dan zou die gek zijn om te zeggen, nou weet je wat, ik ga toch weer een plaatsje inruimen voor
Tadić. Ja, daarom. Dat kan heel snel veranderen. En ja, ik blijf het ook een beetje zeggen. Ik zei dat vorige week ook in de eretribune. Dit zag ik je allemaal een beetje al aankomen, ook richting het WK. Wat ook natuurlijk heel anders is in het seizoen. Die heel veel spelers bij Ajax, ik denk dat ze ook iets minder de focus zullen hebben. En dat heeft niks met de wedstrijd van vandaag te maken, maar over een langere periode. Het is natuurlijk een hele rare periode wat die spelers tegemoet gaan. Omdat ze ook bijvoorbeeld andere dingen moeten doen voor het Nederlands elftal. Reclamespotjes, je wordt gebeld, je moet even daar naartoe. Dat komt natuurlijk nog allemaal. Maar uiteindelijk ben je niet echt gefocust, de 100% focus bij Ajax. Ik denk dat dat ook een rol zal spelen. Omdat heel veel jongens gewoon naar het WK willen gaan. Die willen ook gewoon niet geblesseerd raken. Dus je zit alleen maar daaraan te denken. Is geen excuus voor de wedstrijd van vandaag. Want Napoli was gewoon echt beter. Maar ik denk voor de komende wedstrijden dat het nog alleen maar erger gaat worden.
Ja, maar ook spelers die willen spelen. Klaassen vandaag bijvoorbeeld ook niet. Hè? Allemaal jongens die toch ook nog op die lijst staan.
Ja, mochten er nog even in bij 5-1. Dat is natuurlijk ook dramatisch.
Dat is pijnlijk, hè?
Ik dacht in eerste instantie, hij laat ze alle 11 staan. Zo van, nou ja, los het dan maar zelf op. Maar ja, toen, bij 5-1 werd er nog gewisseld. Ja, dat vond ik dan ook alweer een beetje... daar had ik het net al over. Die hebben heel laat gewisseld uiteindelijk. En dan bij 5-1, er zitten natuurlijk helemaal geen zoden meer aan de dijk.
En ook niet iets heel anders gedaan. Precies wat je had. Ja. Ik zeg niet dat met Luca aan de spits het Ajax de wedstrijd had gewonnen. Maar om te proberen, dan kan je naar die lange bal spelen. Dan kan je proberen. En op het moment dat je dat 3 keer doet, besluit Napoli misschien toch wat minder druk te zetten. Want ja, Ajax heeft een route eruit.
Ja, ze zullen zoiets voor volgende week echt moeten gaan verzinnen. Ja. Want ja, je kan de klok op gelijk zetten dat Napoli precies hetzelfde gaat doen. En dan zal Ajax toch wel... En dat is heel moeilijk. Hè? Als de tegenstander gewoon heel erg goed druk geeft, dan moet je misschien ook wel gewoon de lange bal spelen. Maar dat betekent niet dat je op die manier niet zou kunnen winnen of niet op die manier kan voetballen. Dat zal Ajax dan toch ook moeten leren. En zeker als ze tegen betere ploegen spelen, want die durven Ajax wel onder druk te zetten. Maar en misschien Volendam zaterdag ook wel, hoor. Want wat we net al zeiden, die doen dat over het algemeen ook wel. En natuurlijk zullen ze dan wat meer naar voetballen toekomen. Maar ja, je zal echt wel ploegen gaan tegenkomen die dit durven.
Maar het is ook een vervelend potje toch voor Ajax. Je kan alleen maar verliezen, want win je daar met 2-0, zegt iedereen.
Ja, of juist niet.
Kunstgras.
Ja. Waar we het niet over hebben gehad, is wat ook een mankement is bij Ajax, is dat ze niet de snelheid voorin hebben. Voorheen had je altijd buitenspelers die supersnel waren, hè, met een Neres, nog daarvoor was het Promes, hadden altijd zo'n type. Nu hebben ze Bergwijn. Maar in de Champions League speelden vaak altijd snelle buitenspelers. Dat was Tadić voor niks in de spits. Zodat ze altijd in die omschakeling ook tegenstanders pijn konden doen. Ja, elke lange bal, die kan eigenlijk alleen maar op Bergwijn. Tadić kan je niet in diepte lanceren. Kudus wordt ook de ballen in de voeten hebben. Dus dat is ook nog iets waardoor je heel makkelijk Ajax onder druk kan zetten. Want er is geen dreiging in de diepte. Als jij op een gegeven moment...
Tijd hadden ze volgens mij Ziyech op rechts en Promes op links en Tadić spits. Dat was natuurlijk ook niet dat je nou zegt... Maar toen hadden ze zoveel voetballend vermogen in dat elftal. Met Frenkie de Jong en Mazraoui en Schöne. Ja, dat was nog wel even wat andere orde. Ja, maar met Anthony inderdaad, die had dat natuurlijk wel. Want die wedstrijd tegen Sporting toen de tijd.
Die lange bal erover.
Werd dus ook vaak onder druk gezet. En dan was het die lange bal op Anthony. Ja. En Haller, wat ik net zei, die mis je dan ook wel in zo'n situatie.
Ja, vandaag worden dan de spelers ook gewogen. Laten we dan kijken naar die nieuwe link Bessie achterin. Nou, vandaag zag hij inderdaad.
Ja, maar wie was er vandaag? Was niemand. Ja. Helemaal niemand. Haalde
nog wel. Bas Veer pakt nog een paar ballen.
Ja, maar ik vond hem ook.
Paak je niet goed?
Nee. De opbouw niet goed.
Ik vond Taylor in fase eerste helft dat ik even dacht, ja, maar uiteindelijk ook niet. Die leidt ook een tegendoelpunt in. Ja, ik
zou geen goede reclame voor richting Louis van Gaal natuurlijk. Hè. Qua opbouwen, hij had al een beetje kritiek over in het aanvallen. En als je dit dan weer ziet, denk ik van hoef.
Nee, maar goed, Pasveer is ook wel afhankelijk natuurlijk. Van,
tuurlijk.
En dan zie je toch dat hij het even goed... Hij moet dan zo vaak lang trappen dat hij dan... Net naar rust denkt hij, nou, ik probeer het even goed maar. Ja, en dat gaat dan ook fout. Ja. Toen de eerstvolgende bal die hij kreeg... Ja. speerde hij hem gelijk weer lang. Ja, dat is ook wel... Maar er was niemand die... Tadić raakte de eerste helft helemaal geen bal aan. Na half uur zei hij nog, hey, Tadić doet hij mee. Berghuis was slordig, Kudus kwam er niet, Bergwijn niet gezien.
Ik dacht nog bij Taylor een beetje eerste helft, een fase dat ik dacht van, hij doet nog wel redelijk hoor.
Ja, precies. Ja.
Maar voor de rest echt iedereen een onvoldoende.
Ja. Ja, ik begon mijn vraag ermee met Mark van Rijswijk over crisis. Wat moet Schreuder nou de komende dagen gaan doen met die groep? Dat nu niet overloopt van vertrouwen, wat moet hij gaan doen?
Ja, hopen dat je hoopt dat tegen Volendam wel goed gaat. Dat je dan, Volendam gaat ook druk zetten en dat je dan aan de bal goed genoeg bent. En dat verwacht je toch van wel. Want Volendam gaat misschien wel druk zetten, maar niet met de kwaliteit die Napoli heeft. Dus dat je dan dat het wel kan. Dat je Timber gewoon goed aan de bal kan krijgen. En dat je daar dan wel doorheen onder die druk makkelijk uit kan spelen. Wat vandaag niet lukt. Dat is denk ik het enige wat toch?
Ja, en hij moet voor zichzelf natuurlijk ook. Daar hadden ze het gisteren al over met betrekking tot Van Nistelrooy. Ja, dat geldt voor Schreuder natuurlijk ook. Dat hij toch keuzes misschien moet gaan maken. En. Alhoewel dat doorwisselen, dat doet hij natuurlijk ook gewoon fysiek. Hè. Die jongens die kwamen, die zaterdag niet speelden tegen Go Ahead, die kwamen ook natuurlijk terug van Interlands. Hè. Alvarez en Bergwijn had veel gespeeld. Dus Berghuis had nog wat last van zijn rug. Dus dat was ook allemaal niet zo heel erg gek. Kudus die volgens mij zelfs gaan naar weg was geweest. Nee, of niet. Dus dat is allemaal niet zo gek. Maar ja, voor een bepaalde reeks die er nu aankomt, zal hij misschien toch wel met meer een vast elftal moeten gaan spelen.
Wat doet dit ook met Schreuder? Voor de wedstrijd hoorde ik hem ook zeggen, ja, dit is inderdaad mijn belangrijkste wedstrijd bij Ajax. Nou, hij is natuurlijk genadeloos door het ijs gegaan. Wat doet dit met
Alfred Schreuder? Als je al je topwedstrijden verliest als trainer van Ajax, of de Cruijffschaal, Liverpool, deze, AZ. Ja, dan kom je dus... Wordt hij afgerekend.
Uiteraard. Ja. Er komt een moment natuurlijk, je gaat evalueren. Misschien laat hij dingen zien aan de groep van oké, dit hadden we beter moeten doen. Of het plan hebben we gewoon niet goed uitgevoerd, weet je. En dan laten zien van hoe het wel moest. Maar er komt een moment dat je ook moet zeggen van oké, ik heb het fout gedaan jongens. Weet je, je moet op een gegeven moment jezelf kwetsbaar opstellen. Want anders gaan ze tegen je werken.
Ja, dat deed hij volgens mij die allereerste wedstrijd Fortuna uit. Deed hij dat toen. Ja. Zei hij van, ik ben niet goed gestart en ik heb mezelf moeten herstellen. Nou ja,
dat kan je dan intern doen. Hè? Niet, dat hoeft niet per se naar de buitenwereld. Maar ik denk dat wel laat zien van oké, weet je, we moeten nu verder. En het is mijn fout, jongens. En dan laten zien hoe het wel moet.
We gaan straks nog door. Dan gaan we verder praten. Want er gebeurt veel meer vandaag in die Champions League. Veel meer wedstrijden. Ik zou zeggen, tot zometeen. Welkom terug bij Voetbalpraat. In het eerste gedeelte hebben we het uitgebreid gehad over de kansloze nederlaag in de Champions League van Ajax tegen Napoli. Straks alle andere wedstrijden in die Champions League. Maar zojuist is er ook een reactie gekomen van de trainer, hè? Alfred Schreuder.
Ja, Alfred Schreuder. Onacceptabel en Ajax onwaardig, uiteraard. Wij zijn als team op dit moment niet goed genoeg. En het ging uiteraard ook over de wissels. Hij zegt, als ik had gevonden dat er eerder gewisseld moest worden, had ik dat gedaan, want ik ga erover. Maar dat was niet nodig.
Begrijp je dat... Kees?
Nee, nou goed, dat mag hij. Ik bedoel, dat klopt. Er is geen spel tussen te krijgen. Hij gaat er inderdaad over. Maar goed, ik was het er niet mee eens. Ik vond dat hij wel minimaal in de rust had moeten gaan wisselen.
Ja,
en dat betekent niet dat Ajax dan met 4-3 had gewonnen, hoor. Maar je werd wel zo vastgezet en zo afgetroefd. Ook de eerste helft al vond ik op misschien de eerste kwartier na. Dus ja, ik vond wel dat hij daarin moest ingrijpen. Maar ja, hij vond van niet.
Slechte dag voor Ajax, goede dag voor het Belgische Club Brugge. Wint met 2-0 van Atletico Madrid, staat bovenaan.
Ja, 9 punten en de anderen hebben er allemaal 3. Dus ze staan er ook echt heel riant voor. We hebben ook een doelstelde van +7. Dat doelstelde van Napoli is indrukwekkend met +11. Maar Club Brugge ook. En Björn Meijer weer in de basis. Lang speelde niet. Maar vind ik toch ook wel knap, moet ik zeggen. Want toen hij voor zoveel geld daarheen ging, dacht ik toch ook van ja, eerst maar eens zien. Maar hij zei ook, ja, het feit dat Club Brugge voor mij zoveel geld betaalt, ze hadden een plan, ze hebben het vertrouwen altijd in me gehad. Ja, toch knap dat hij dat dus ook meteen eens in de Champions League laat zien.
Gewoon, alles gespeeld ook volgens mij.
Hij speelt alles, doet het hartstikke goed. Ook in de Champions League weer. Echt, echt knap.
Ja, een 1-0 van Soa. Een speler die vorig jaar bij AZ op dook.
Ik was dus bij...
Waarom lach je eigenlijk?
Nou ja, ik weet wat Kees ongeveer gaat zeggen.
Ik was bij de allereerste wedstrijd dit seizoen van Brugge tegen Genk. Ik was daar in de buurt met vakantie en toen ben ik daarheen geweest. En toen vlak voor tijd, maar ik had geen blaadje met opstelling of zo. Dus en echt in blessuretijd, in één wissel... En Soa, ik denk, hey, die ken ik. Dus ik had contact met wat mensen op het tribune. Ik zei, nou, die Soa en vorig jaar AZ, nou, niks van gezien. Ja, dat een beetje zo ouwe hoeren. Die heeft nu al 2 goals in de Champions League gemaakt. Ja. Hij scoorde uit bij Porto. En hij staat nu echt ook in de basis.
Ja, de competitie doet het ook goed. Is daar een grote man. Ook voor Schreuder, die gaat daar weg. En het gaat eigenlijk alleen maar beter. Bij Brugge.
Nou, die is kampioen geworden.
Ja, die is wel kampioen geworden. Maar nu in de Champions League. Het ziet ernaar uit dat ze daar voor de eerste eens langere tijd doorgaan.
Ja, maar dat vind ik wel een beetje ver gezocht. Om dat nou ook... zullen we dat dan niet de schuld van Schreuder geven? Die heeft het al moeilijk zat bij Ajax. Nee, ja, dus ik vond ze toen niet zo goed spelen, die wedstrijd. Maar ja, dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen. Die hebben wel echt een hele goede spits, Jutgla. Die hebben ze van Barcelona volgens mij gehaald. Die was toen ook al goed en die was nu ook weer heel goed. Die had een goede actie nog, assist had hij volgens mij.
En maar die Meijer, hè, is het voor de, hij speelt natuurlijk al een jong oranje. Toekomstige linksback, Nederlands elftal, met Maleisië samen, zeg maar...
Ja, dan heb je Wijndal ook nog. Neem maar dat Wijndal op een gegeven moment ook
Maar op een
neem ik aan, toch?
Dat vraag ik me af, hoor.
Zeg je?
Dat vraag ik me af.
Jij denkt dat hij nooit meer in beeld gaat komen voor het Nederlands elftal?
Ja, ik vond fysiek,
bijna vorig jaar fysiek, ook al minder.
Eerlijk. Fysiek wat sterker.
Sneller.
Sneller, maar ook in het verdedigen is hij wat harder volgens mij dan Wijndal. Dus ik denk wel dat hij, samen met Malaysia is nu ook goed bezig, maar... dat hij echt een grote toekomst heeft hoor, aan de linkerkant. Het Nederlands elftal. Dat is mijn, wat ik heb gezien tenminste.
Ja, ik denk dat Van Gaal sowieso vandaag wel tevreden is geweest. Hè? Want heel veel internationals, potentiële internationals, die speelden vandaag. Bijvoorbeeld bij Bayern ook, hè? Ja, dat met 5-0 win van Pilsen. Ja. Ja. Met en de Ligt en Gravenberg allebei 90 minuten. Stefan de Vrij speelt met Inter, ook een basisklant. Oh. Winnen van Barcelona, 1-0. Maar jij hebt zojuist op je telefoon iets gezien dat ze in Barcelona niet zo blij zijn, hè?
Ja, nee, een aantal situaties die voorbij kwamen. Dus ik zag volgens mij dat ze een penalty had moeten krijgen nog in de laatste paar minuten. Dat weet jij misschien nog iets beter.
Ja, er was een
hensbal. Een
hensbal van Dumfries. Ja.
Ja, die kregen ze niet. Dus ja, volgens mij, wie was de VAR daar?
Of wat Diegler de VAR was. Ja. Dus misschien dat die dag na Dumfries... Die mats ik wel even, maar dat had ik beter niet kunnen doen.
Ja.
Nee, dus dat is ook een interessante pool natuurlijk.
Nou, nu moet Barca thuis gaan winnen van Inter. Met liefst 2 dubbel het verschil om een resultaat daarboven te komen. Want Bayern is natuurlijk weg. Ze hebben ook pech gehad met die loting allebei, Barca en Inter. Want Bayern is verder, dan kan je ze allebei niet kwalijk nemen. Ja. Maar Barca of Inter gaat eruit. En Barca met de investeringen die ze hebben, moeten ze eigenlijk door. Financieel al, ze zien hoeveel, wat ze allemaal hebben gedaan afgelopen zomer. Ja, er moet wel weer wat geld bij op een gegeven moment.
Ja, en als we naar Sporting kijken, dat weliswaar met 4-1 verliest bij Olympique Marseille, maar er nog goed voor staat in de pool. Hebben we ook weer een Nederlander
een beetje een slechte dag.
Dat is net
keeper van Sporting.
Als jij denkt dat je een slechte dag hebt morgen, moet je nog even de wedstrijd van Adan terugkijken. Ja, het kan niet slechter dan dat.
Nou, zelfs, beschrijf het eens, vertel het eens.
Hij veroorzaakt echt heel erg knullig de 1-0. Of de 1-1 is dat op dat moment. Ze stonden zelfs voor op dat moment, Sporting. Marseille komt daardoor op 1-1. De 2-1 is ook een fout van hem. Maar met name zijn rode kaart, nog binnen het half uur. Ja, die bal is buiten zijn 16 en hij slaat die bal gewoon weg met zijn hand. Het was echt bizar. Ja, en dus rood douchen en...
3-1-4-1, ja.
Echt verschrikkelijk.
Je had geen lekkere dag.
Nee. Ja, bij die wedstrijd speelde sinds lange tijd Jeremiah Sint-Juste weer eens in de basis. Ja, wat wel opvalt, sowieso in de competities, en jij doelde net al erop dat het WK eraan komt en dat ploegen misschien allerlei andere dingen moeten gaan doen, maar eigenlijk dat spelers misschien ook allerlei andere dingen moeten gaan doen, valt het wel op dat er best wel veel clubs in de competities nog niet in vorm zijn.
Ja, ik heb gekeken naar de top 3 competities, zeg maar even dan Duitsland, Engeland en Italië. En als je dan kijkt naar de ploegen die vorig seizoen in de top 4 eindigden, bij de bovenste 4 plaatsen, want bij Duitsland zijn ze allemaal slecht begonnen. Want Bayern en Dortmund die hebben al 9 verliespunten. En Leipzig en Leverkusen die staan daar nog onder. In Engeland, Manchester City is goed. Maar Liverpool en Chelsea met name zijn natuurlijk gewoon slecht aan het seizoen begonnen. Dat geleid tot het vertrek van Tuchel. En in Italië heb je dan Napoli dat wel goed is begonnen. Maar Milan, Inter en Juve ook niet. Dus van die 12 clubs die vorig seizoen in die competities in de top 4 zijn geëindigd, heb je er eigenlijk maar 2, Manchester City en Napoli, die goed aan het seizoen zijn begonnen. Terwijl voor mijn gevoel... De drukke periode komt nog. Dus ze gaan nog allemaal spelers naar het WK. Dan komt die overvolle tweede seizoen zelfs met spelers die amper rust hebben gehad. En nu zie je al dat de prestaties wegvallen. Waarbij bij Liverpool natuurlijk het meeste in het oog springt. Maar ik heb daar ook niet direct een verklaring voor. Ja, misschien werd net ook aangestipt. Is dat gewoon, rekening houden met?
Ja, een bepaalde mindset. En dat is misschien onbewust. Maar je bent eigenlijk met jezelf bezig. Meer met jezelf bezig dan met het team. Kijk, normaal, ik zeg ook bij Ajax altijd... voor de transferwindow afgelopen jaar moet je altijd kijken. Dan loopt het nooit echt goed bij Ajax. Er zijn altijd veel geruchten van wie gaat er weg, wie blijft er. Is die window dicht, dan gaat het lopen. Dus Ajax heeft altijd jarenlang ook de decemberdip gehad. Gaat de transferwindow weer open, hebben ze altijd weer moeite. Dan is hij weer dicht, gaat het weer lopen. Nou, nu mentaal gezien, denk je aan andere dingen. Bij die topploegen denk ik dat ze onbewust denken van, oh, WK komt eraan. Messi bijvoorbeeld weet dat hij gaat, maar die zit lekker in bloedvorm. Die zit lekker in zijn vel. Hij denkt echt niet aan Paris Saint-Germain, hoor. Hij denkt alleen maar aan het WK. Daarom is hij in vorm.
Precies. Ze hebben allemaal één doel.
Cristiano Ronaldo, denk je nou dat hij boeit dat hij op de bank zit? Die denkt alleen maar aan het WK nu, hoor. Om laatste WK, daar moet ik bij zijn. Ik moet daar fit zijn. Dus je ziet de topspelers, denk ik, dat zij daar toch een beetje rekening mee houden. En bij Ajax, hoeveel internationals hebben ze? En die kunnen dat waarschijnlijk nog niet echt omzetten. Maar ja, het is wel logisch dat je er natuurlijk over nagedenken. Van als ik maar niet geblesseerd raak, ik moet dan fit zijn, want anders word ik zo vervangen. Word ik überhaupt wel geselecteerd? Dat is allemaal een groot vraagteken nog. Dus ik vind het sowieso een schande dat een WK midden in het seizoen is. Maar ja, we moeten ermee dealen. Maar dat zie je wel terugkomen nu.
Ja, er is dus al een discussie de laatste dagen op gang van gaan de ploegen ook voordeel in Nederland bijvoorbeeld van hebben. Bijvoorbeeld AZ en Feyenoord, PSV denk ik ook, hebben niet al te veel internationals straks op een WK. Ajax misschien wel heel veel.
Ja,
denk je dat daar het effect van zijn?
Het wordt inderdaad echt een experiment waarvan ik het op dit moment nog niet kan zeggen. Want je hebt clubs die veel spelers kwijt zijn, dus die spelers zijn vermoeid. Maar clubs waarvan spelers 6 weken lang geen wedstrijd spelen waar het om gaat en dan opnieuw meteen weer op moeten starten. Dat is ook niet ideaal natuurlijk.
Ik denk dat ze wel daar zullen profiteren.
Ja, sommigen wel. Kijk, ik denk dat Liverpool, god op zijn blote knieën dankt dat Salah niet naar het WK gaat. En zoals City ook blij zou zijn dat Haaland even rust krijgt. Want bijvoorbeeld met Salah zal het ook vermoeidheid zijn. De spelers van Liverpool hebben zoveel gespeeld de afgelopen jaren. Ja. Dat is gewoon, op een gegeven moment houdt dat een keer op. En als dus Egypte naar het WK was gegaan, dat kost gewoon jaren van spelers van hun carrière. Omdat ze het gewoon te veel wedstrijden spelen. Dus in dat opzicht kan het goed uitpakken. Maar als jij helemaal terugvalt naar nul en dan 6 weken later weer moet beginnen, dat hoeft niet per se een voordeel te zijn.
Ja, je bent natuurlijk nog afhankelijk van hoe ver landen komen. Als Nederland in de tweede ronde eruit gaat, dan hebben Timber en noem ze allemaal maar op nog wel redelijk totdat de competitie weer begint. Dus dan vervalt dat voordeel misschien al wel meer.
Maar het feit dat ze dus een paar weken bij elkaar zijn, dat ze intensief wedstrijden gaan spelen, dus kans op blessures, spelers die misschien met teleurstellingen terug gaan komen. En dan toch ook het feit dat al die andere clubs, bijvoorbeeld Feyenoord en AZ, kunnen wel gaan smeden. Kunnen een elftal bij elkaar. Zie je dat als een voordeel?
Maar dat diegenen die spelen, daar moet je niet druk om maken. Diegenen die niet spelen, die meegaan naar het WK, die kunnen geen oefenwedstrijd spelen. Dus als je bij je selectie blijft in Nederland, heb je altijd oefenwedstrijden. Je krijgt misschien een paar weken vrij of twee weken. En dan plan je weer de oefenwedstrijden, want je weet wat er aankomt. Maar een Telen, stel je voor die meegaat naar het WK. Die speelt niet op het WK. Die zit op de bank. Weken speelt hij niet en die komt terug.
Ook geen rust, niet echt rust gehad natuurlijk.
Niet echt rust gehad, maar je traint ook niet hard, want je kan niet hard trainen. Niet tijdens het toernooi. Je bent alleen maar aan het eten, je zit in een hotel. Je weet precies hoe dat gaat. Voordat je terugkomt en echt fit bent, wedstrijdfit bent, dat kost gewoon tijd. Dus ik denk, je moet je niet druk maken om die spelers die gaan spelen, maar meer om de spelers die erbij gaan zitten, maar die helemaal niks kunnen doen.
Ja, voor staf is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Weet je, om dan al die verschillende spelers, de ene die wel gespeeld heeft, de ene die niet gespeeld heeft, de ene heeft in de poolfase eruit, die andere in de kwartfinale, dat moet allemaal natuurlijk apart gemanaged worden. Dan heb je nog met oefenwedstrijden te maken die dan nog ergens in januari of begin januari oefenwedstrijdje plannen. Nee, dat is lang niet ideaal. En in dat opzicht hebben dan AZ Feyenoord wel een voordeel ten opzichte van Schreuder bijvoorbeeld, die ze van alle kanten dan terug gaat krijgen.
Maar moeten WK-gangers niet ook mentaal nog een knop om gaan zetten? Vaak nog met een normaal WK zie je wel eens dat ze naar een hoogtepunt hebben gewerkt en dat ze na de zomer toch ook even vrij moeten hebben. En hebben we niet dadelijk dat er misschien spelers straks ook misschien wel in de laatste maanden, wanneer de competitie beslist wordt, daar toch nog effect van hebben van een WK?
Het is precies wat Kees zegt. Als je in de tweede ronde naar huis gaat, je hebt een derde toernooi gehad, zal het allemaal wel meevallen. Stel je haalt de halve finale, die verlies je en dan vervolgens moet je nog een keer derde, vierde plaats spelen. Dan kom je nog een keer terug. Dan kom je uit zo'n emotionele periode ook inderdaad, waarbij het ook nog eens een keer zo intensief is geweest. Om dan weer op te starten En dan dus nog eens een keer, wat zal het zijn, na 4 maanden zeker, top te presteren. Ja, dat is wel echt veel gevraagd van die spelers, denk ik.
Heel veel gevraagd. Je kan je het helemaal intekenen. Stel je voor, je speelt een wereld WK. Nee. Noem maar een speler op. Even van Ajax, Berghuis. Stel je voor, hij speelt een wereld WK. Hij komt terug en daarna presteert hij niet bij Ajax. Dat kan, hè? Dat je, wat iedereen verwacht, moet je het ook nu nog een keer even doorzetten. Super moeilijk is dat. Super moeilijk. En daarom is dit gewoon eigenlijk een schande dat de WK midden in het seizoen is. Of tenminste, ik hoop niet dat het een nieuwe trend gaat worden. Maar ja, het is mentaal, het wordt vooral mentaal en fysiek wordt het.
Maar het is ook wel weer zo, die spelers die weten dit ook al wel een tijdje. Hè? Die kunnen zich er ook wel op voorbereiden en die zullen het moeten gaan ondervinden.
Ja,
maar ik denk voornamelijk ook wel dat ze toch gewoon enorm uitkijken naar dat WK.
Tuurlijk.
Dat ze met name hoe dichterbij dat komt. Ja, dan gaan jongens als, noem ze maar op, Gakpo, Taylor. Ja, die gaan natuurlijk enorm. Alleen zit je dan wel even die laatste weken. 1-2 weken van tevoren, ja. Dan moet je kijken dat je niet geblesseerd raakt.
Maar, ja, maar is wel, dat is
het. Maar of dat nu... Kijk, nu weet je, Barcelona-Inter spelen vandaag tegen elkaar. Ja, die zitten dan toch allemaal een beetje hetzelfde schuitje. Weet je, dan
maar hou je toch niet je hart vast dat er bepaalde toppers Messi... toch de jongens die je wil zien, nou Haaland gaat sowieso niet naar het WK... dat daar toch niet door dat overvolle programma de komende weken spelers om gaan vallen... die met hamstringblessures of andere blessures...
Als je Messi niet zo snel vermoeit, daar ligt hij vaak, heeft wel vaak de bal natuurlijk. Dus. Nee, ja, maar misschien dat daarin ook wel... dat is ook iets wat je met clubs moet afwachten. Of spelers misschien rust krijgen vlak voor het WK. Daar hadden we laatst al hier, kwam dat te sprake, toch? Dat die Argentijnse spelers wilden dat volgens mij...
De laatste speelronde.
De laatste speelronde dat ze vrij zouden krijgen, ja. Ik weet niet of de clubs daar zo blij mee zijn natuurlijk. Ja, het is lastig, het is onwennig en we moeten er allemaal een beetje...
En dat...
Zie je ook helemaal nog geen oranje vlaggetjes in de blokker
Ik heb wel de Panini-plaatjes, mocht de mensen willen ruilen.
Dat
kan altijd. Nee, maar en daarom is dus, dat is dus, zo kwamen we erop. We hebben geen idee wat er die tweede seizoen zelf gaat gebeuren, wat al die invloed gaat zijn. En dan verwacht je eigenlijk dat Bayern en Liverpool... dat die in ieder geval zorgen, weet je wat?
We hebben een buffer.
Zorgen we in ieder geval dat we top zijn. En mocht dan inderdaad... mocht Mané raar terugkomen van het WK in Kimmich... en God mag weten wie we allemaal nog meer kwijt zijn... dan hebben we in ieder geval wat en we hebben genoeg kwaliteit om dat op te vangen. Maar nu moeten ze in de achtervolging op Union Berlin.
Maar goed, dat is ook wel weer leuk.
Ja, het is superleuk.
Ik bedoel, het is natuurlijk wel eens leuk dat Bayern eens een keertje... Ja, die worden toch weer kampioen. Maar, ja, en dat kan met Ajax. Waar we, ja, die hebben ook wel eens... De laatste jaren zijn ze natuurlijk zo verwend geweest. In Europa ook. De Ajax-supporters ook. Ja, dat kan ook, het is het ook... Nu treffen ze even Liverpool en Napoli. Die spelen ze even helemaal hot op de boot. Ja. Die waren allebei wel heel erg goed. Dus ja, dat heb je ook even...
Ja, we zijn met Nederland slecht begonnen aan deze week. Morgen in Voetbalpraat uiteraard veel meer voorbereiding op de wedstrijden die donderdag gaan komen. Hè, met 3 Nederlandse clubs, met Feyenoord, AZ die in actie gaan komen. En natuurlijk ook PSV. Laten we heel kort even 1 van die clubs eruit gaan pakken. PSV heeft het natuurlijk ook moeilijk. Van Nistelrooy heeft het moeilijk. Maar tegen dit Zurich zou je zeggen, ja...
Die hebben het ook moeilijk.
Die hebben het ook moeilijk, staan onderaan. Ja, daar moet wel gewonnen worden.
Moeilijke periodes, hè?
Ja, het is wel moeilijk bij alle clubs. Ja. Zijn er ook nog clubs die een beetje lekker...
Napoli gaat best
AZ gaat lekker. AZ gaat lekker.
Ik ben blij AZ moet donderdag. Ik kan een keer wel een beetje positief...
AZ 1 keer verloren pas, hè? In Schotland. En voor de rest in de Nederlandse competitie niet.
Maar knap, hoor.
Ik wilde 1 speler bij PSV eruit pikken. De doelman, die met veel bombarie eigenlijk gekomen is, toch? Hè? Keeper, Argentijnse keeper. Walter Benitez, overgekomen van Nice. Hebben ze even gekeken. Pas 1 keer heeft hij het doel schoon weten te houden. Thuis tegen RKC.
Ja.
Ligt
dat
aan hem?
Ik zag ook dat Bart Vrouw zat volgens mij in statistiek. Had die, daar stond Benitez ook tussen. Dat is het ook alweer.
Doelpunten voorkomen.
Minste doelpunten voorkomen dit seizoen. Oerslegel, eerste. Dan Van Os. Nou ja, die heeft maar 1 of 2 keer gekiept. En dan Benitez. Dus ja... Dat is ook niet echt een statistiek dat je nou zegt...
Er staat, behalve dan Europees gezien, in de competitie niet echt een blunder bij. Europees was hij wel redelijk essentieel natuurlijk, ook bij de uitschakeling met die fout. In de competitie niet, maar er zitten ook niet meer die ballen bij... Er zijn wel ook tegen Cambuur zitten toch een paar ballen...
Die goal van Van der Water ook, dat is natuurlijk een prachtig schot. Maar als je hem dan zo van achteren zag, dan denk je toch, ja...
Het is geen fout, maar het is
ook
niet top.
Eigenlijk niet hebben. Ja.
Daarvan heeft hij er net iets te veel. Dat je denkt, het is geen blunder. Maar als je een echt goede betrouwbare keeper bent en je zou die stap vooruit moeten zijn, zou je hem moeten hebben. Maar goed, Ik denk eerlijk gezegd dat PSV nog wel grote problemen heeft, alleen Benitez. Dit ook voor, daarvoor ja, vind ik het zorgwekkender dan
het hele team is
dan Benitez zelf.
Is niet goed. Dus eigenlijk het hele seizoen al zulke grote ruimtes. Daar begint het eigenlijk mee. Dus tegenstanders kunnen ook heel makkelijk afwerken of kunnen heel makkelijk schieten of kunnen heel makkelijk vrij inkoppen. Natuurlijk kan hij af en toe een bal stoppen, maar het probleem ligt bij het hele team zelf. Misschien ook bij de aanpak, weet ik niet. Maar dat is wel een ding wat terugkomt het hele seizoen al.
Ja, het is te makkelijk om te zeggen, wanneer Luc de Jong straks helemaal fit is, dan zijn de problemen minder. Omdat ze
goed, dan zullen ze aan de bal natuurlijk wel wat extra's weer hebben. Hè. Dan hebben ze, want Cambuur bijvoorbeeld zet de PSV ook onder druk een aantal keer. Ja, dan heb je, nou ja, we hebben Ajax vandaag gezien. Dan heb je met Luc de Jong natuurlijk altijd een escape waar je op kan spelen. En sowieso ook dicht bij de goal van de tegenstander. Maar ja, zonder bal inderdaad, wat het Wieger zegt. En dat hebben we al eerder een paar keer gezien. Ja, vraag ik me. Ze geven druk in een 4-4-2. Dus met Til en de spits. Maar ze missen eigenlijk twee middenvelders aan de zijkant. Dus dat is met Veerman en Sangaré. Ja, die komen echt met z'n tweeën in de problemen elke keer. En dan zou je Guti daar kunnen neerzetten. Dat lost misschien enigszins iets op. Omdat die natuurlijk van nature wat beter dingen misschien ziet en in de duels is. Maar ik denk dat het Wiegers terecht zegt, dat het echt met het hele team te maken heeft. En niet alleen de verdedigers of de keeper of de middenvelders. Dat het met name zonder bal ook echt wel...
Het plan is, wat je ziet bijvoorbeeld, ze hebben ervoor gekozen. De eerste wedstrijd was zomaar Emmen, thuis. Toen zag ik al van, oké, ze zakken gewoon een beetje in. En laten Emmen opbouwen en vanuit de omschakeling proberen ze te scoren.
Maakten ze drie goals tegen Emmen?
Ja, precies, drie goals. Ik dacht van, oké, dat is dan een beetje het strijdplan ook van Nistelrooy. Nu hebben we een paar keer gezien dat ze op achterstand komen. En wat gebeurt er? Die spitsen denken van, we moeten die bal veroveren, we moeten gelijk maken. Die gaan naar voren, ook tegen Cambuur, gingen druk zetten. Maar die verdedigers denken van nog steeds van, blijven gewoon staan, laag. Dus het veld is zo groot. Dus wat ik denk wat het probleem is, dat die communicatie niet goed is. Dat ze niet weten wat ze moeten doen bij een bepaalde situatie. En dat is nog een groter probleem dan... bijvoorbeeld het dekken voor het doel. Want dat is gewoon communicatie. Nou, dat er heel weinig communicatie is.
En daarin is ook een hele belangrijke factor. Want uiteraard missen ze de Jong dus in het balbezit. Maar ik was ook in de voorbereiding erbij. Bij een wedstrijd van PSV. En toen viel me op hoe vaak Til werd gecorrigeerd door Luc de Jong in het druk zetten. Want Til die heeft natuurlijk die energie. Die was bij Feyenoord ook gewend. Die blijft maar gaan. En de Jong is natuurlijk, die was ook alles bepalend in het moment van druk zetten. En die coachte daarin de ploeg enorm. En dus verbaast het me niet op het moment dat Til en Simons daar met z'n tweeën staan, dat die communicatie veel minder is en dat het druk zetten dus ook minder natuurlijk gaat. Omdat Luc de Jong, het spel was zowel qua druk zetten als in balbezit bijna volledig geënt op hem. En je merkt dus dat nu in beide gevallen, zowel balbezit als balbezit tegenstander, dat ze enorm veel moeite hebben met iemand die rol van de Jong opvangt, ook in het moment van druk zetten. Ik denk dat PSV dat gewoon nu niet heeft.
Boskali missen ze daarin ook. Ja. Dus dat hoor je natuurlijk niet meer, omdat hij een zware knieblessure heeft. Die is in het opbouwende gedeelte belangrijk, maar ook wel in het verdedigen met het druk zetten. En natuurlijk ging die ook af en toe verdedigend wel, omdat het niet een echte pure verdediger is. Maar dat is wel een speler met inzicht ook. En volgens mij communiceert hij ook veel. Ja. Dus ze missen daarin natuurlijk ook nog wel wat. Maar de weken missen ze natuurlijk. Maar de Week en de Jong, dat zijn wel even twee van de drie aanvallers natuurlijk. En dat kan van Nistelrooy niet elke keer
als 1 minuut en 19 seconden. En ik denk dat jij dan heel snel naar huis moet, want komende vrijdag gaat het gebeuren.
Ja. Oh, zo bedoel je.
Ga je debuut maken als hoofdtrainer.
1 minuut al met je tactische plannen.
Alex Pastoor. Inderdaad, een blokje voor je tactische plannen.
Ik ga je één ding vertellen, ik doe alles anders in één keer.
Hoe is het, gaat je debuut maken omdat Alex Pastoor geschorst is, hè? Ben jij de eindverantwoordelijke? Jong Utrecht tegen Almere City?
Ja, maar het is een wedstrijdcoach. Hè. We doen natuurlijk alles samen. Tot de dag voor de wedstrijd.
Het is niet zo dat je dan toch Alex Pastoor zegt zo. En dan zeg jij vlak voor dat je het veld op gaat. Noem het zo.
Nee, dat zal niet zoveel veranderen, denk ik. Dus het strijdplan doen we nu natuurlijk deze dagen.
Het is wel, voor met je cursus komt het eigenlijk wel even lekker uit. Ja, dat je in een wedstrijd kan...
Tuurlijk. Dus
Alex heeft even bewust koekenbakken gezegd.
Van, ik pak even een kaart en doe jij het maar.
Maar voelt het als je debuut? Of niet
nee,
echt?
Omdat
je
niet echt. Het is natuurlijk anders. Hè. Het is niet dat je zelf alles kan bepalen. Je doet het samen. En, Je moet elkaar helpen daarin. Nou,
tijdens de wedstrijd heb je wel wat invloed.
Ja, daarom, tuurlijk. Als jij echt denkt van ik moet ingrijpen, wisselen zoals Schreuder had moeten doen.
We zijn de komende vrijdag. We zijn de komende vrijdag.
Als je dus niet de tijd wisselt, ben je
uiteraard
aan de beurt.
We gaan hier een einde aan breien. Dankjewel voor de komst. Dankjewel Mark van Rijswijk. Dankjewel Kees Kwakman.
Goed.
En dankjewel Hedwig Smadier. Lekker. Dankjewel en bedankt voor het kijken. Dag.